Vandaag de laatste wandeling voor het zomerseizoen in Goede Zondag. En die maak ik met Carolien van der Woude op de Edese Heide. Carolien is wandelcoach. Als psycholoog is niet een praktijkruimte, maar de weidse natuur van Ede haar werkterrein. En de natuur heeft een enorme goede werking op mensen die psychologische hulp nodig hebben.
Wat voor bos is dit?
Dit is de Ginkelse Heide. En we zijn bij natuurcentrum De Veluwe. En je hebt hierachter plassen, bos. Maar wij gaan nu de heide op, want die is natuurlijk heel beroemd.
Veel militair oefengebied ook.
Ja, ja? Ook. Ja. Ja.
Die kant op.
Ja.
Je loopt hier veel?
Ja, ik loop hier veel. Het is een heel veelzijdig gebied. Ik merk aan mensen dat het moet makkelijk bereikbaar zijn. Vind ik zelf fijn voor klanten. En ik merk aan mensen dat ze het ruimtelijke van de heide heel fijn vinden. En het is toch heel gevarieerd, want je kan ook het bos induiken. En daar de rust vinden.
Gaan we het hekje door?
Ja.
Ja, het is inderdaad wel heel mooi. Je kunt inderdaad kiezen tussen de hei en de bossen. Ja. Je hebt een paraplu meegenomen. Het is een beetje bewolkt,
nou,
maar...
Het is een beetje bewolkt. Ik dacht, als het gaat plensen, dan ben ik voorbereid.
Ja, ja, ja. Hey, hier loop jij dus met cliënten, zoals dat officieel heet. Want je bent psycholoog.
Ja.
Waarom het bos in?
Nou, de natuur heeft mij altijd aangesproken. Als kind vond ik het leuk om naar het bos te gaan. En dat is niet meer opgehouden. Dat is alleen maar meer geworden. Ik heb ontdekt hoe rustgevend, maar ook helend en ook leerzaam de natuur kan zijn. Als je goed kijkt, zie je zoveel kleuren en processen, maar ook variatie. En wat ik het leuke vind, heb ik het soms ook over met mensen, is dat ik heb ontdekt, de natuur denkt niet in hokjes, niet in zwart-wit en oordeelt niet. Want die tak die daar ligt en die dorre bladeren, nou ja, je zou kunnen denken, ruim dat eens op.
Nee. Dat zou ik doen dus, hè?
Ja, dat zou je kunnen denken van ja, het is een beetje rommelig. Of het, wat doet het daar? Nee, alles heeft een plek. Want het leven is een proces, is circulair, hè? Is een cycli van seizoenen. En ook al die seizoenen, ja, ik vind het prachtig. En het spreekt mensen aan, ik merk het. Ook mensen die nog niet eerder met wandelcoaching te maken hebben gehad. Dus wel... zittend in de praktijk. Die staan er open voor om zo'n wandeling eens te doen. Dus dat is heel erg leuk. De natuur heeft echt gunstig effect op mensen.
Ja, maar ook het verschil tussen een kantoortje, zeg maar, en de natuur. Dat doet ook iets met mensen, hè? Dat lopen.
Ja, het komt steeds meer in het nieuws welk effect lopen heeft. Lopen is helemaal niet belastend. En het zet ook allerlei lichaamsprocessen in beweging zonder dat jij het doorhebt. Dus de stofwisseling gaat omhoog. Stresshormonen gaan naar beneden. En het feel-good-hormoon, serotonine, om het even compleet te maken, dat stijgt. Dus na een wandeling zullen de meeste mensen zich ook plezierig voelen. Maar het is heel natuurlijk en het is voor niks. En ook allerlei leerprocessen en verwerkingsprocessen worden heel licht, op een hele lichte manier, bevorderd. Daarom denk ik ook wel eens, waarom zitten de leerlingen zoveel uren per dag op een stoel? Compenseer je dat wel genoeg met gymnastiek? Ik denk het niet, maar dat is een ander hoofdstuk. Dit is dus heel gunstig voor mensen. En ik denk dat we ook gemaakt zijn om te lopen. En niet om al te veel te zitten.
Waar gaan we heen?
Echt door. De hei op.
De hei op. De paden op, de lanen in. Wanneer heb jij besloten om het kantoor achter je te laten en de heide op te gaan met je cliënten?
Nou, na de geboorte van mijn tweede zoon in 2001... wist ik dat ik een tijdje zou gaan stoppen met mijn werk. Ik stopte met wel meer dingen. Gewoon verantwoordelijkheden buiten de deur neerleggen. Om wat meer rust in mijn leven te hebben. En ik had twee jonge kinderen om voor te zorgen. Dus zeg maar een time-out. En in die time-out merkte ik gewoon van, ik wil niet meer zittend werken. Ik ging zelf ook steeds meer naar buiten. Dus dat ging gelijk op. En als ik gewoon heel eerlijk ben, dacht ik, ja, het is eigenlijk wel statisch. Er gebeurt eigenlijk heel veel in een zittend gesprek. Absoluut, dat is ook in de tijd van mijn praktijk zo geweest. Mooie dingen, mooie processen, mooie dynamieken. En toch vond ik het zitten zo statisch. Ik denk, ik wil naar buiten. Dus zo is het idee. Het idee is niet eens super nieuw. Er zijn meer wandelcoaches. Maar ik ben het gewoon gaan doen. En terwijl ik het ben gaan doen, ben ik er ook over gaan lezen. Dus niet eens... Dat ging ook redelijk gelijk op. En steeds meer ontdekken, zowel in de praktijk als in de theorie, wat voor een gunstig effect het heeft en hoe naturel dit is. Dit is zo naturel. En ik heb nog wel eens een zittend gesprek met iemand en dat is prima hoor. Maar liever naar buiten. Ook met regen, maar behalve als het stormt dan niet.
Nee. Het is goed voor jou, maar het is ook goed voor je cliënten dus.
Ja,
zie je echt een verschil tussen hoe het eerst was en hoe het nu is?
Ik heb de idee dat door de natuurlijke omgeving, de beweging van het lopen, hè, en de wandelcoaching, heb ik de idee dat processen positief gunstig worden beïnvloed. Daarmee is dus niet gezegd dat het toen niet goed was, maar nu lijkt het allemaal wat lichter. Sowieso lichter. En natuurlijker te gaan. Dus dat is het effect wat ik zie.
Want hoe gaat zo'n wandeling? Kijk, ik maak ook niet voor niks zo'n wandeling op zondagmorgen. Nee. Want dan komt er net iets meer uit dan in de studio.
Ja.
Maar hoe gaat zo'n wandeling? Praat je dan alleen over de problemen die mensen hebben? Of wijs je ze ook op de schoonheid van de natuur? Wijs je ze op details?
Dat is heel wisselend per persoon. Dat maakt het ook zo leuk. Dat is heel gevarieerd. Het ene gesprek is gewoon in een prachtige omgeving en gaat echt over het proces waar iemand in zit. En het andere gesprek heeft meteen aanknopingspunten bij de natuur. Of dat mensen dat zelf doen. Ik had een keer iemand die kwam uit de Randstad en die stapte uit. En we lopen naar de hei en het eerste wat die persoon zei was: wat een licht, wat een ruimte is hier. Toen dacht ik, dat is een mooi begin. Of dat mensen zelf aanhaken bij iets wat ze zien. Maar ik wijs mensen er ook wel eens op. Niet te veel, want de natuur spreekt voor zich. Maar zo af en toe, als dat passend is, dan maak ik wel een verbindingstukje tussen het gesprek en waar we lopen.
En gaat het ook sneller, een therapie, dan een therapie waarbij je gewoon op kantoor zit?
Ja, dit is natuurlijk een gevaarlijke vraag. Want ik ben geneigd om ja te zeggen, omdat ik dat ook meen. Zonder dat anderen te willen disqualificeren. Maar ik denk dat het sneller gaat, ook om wat ik eerst al zei. Hè? Je komt in beweging, je stofwisseling gaat omhoog. Allemaal op een natuurlijke manier. Je hoofd en je hart, ja, komen denk ik ook wat sneller dichter bij elkaar als je buiten bent.
Ja. Eigenlijk is dat gewoon voor een echtpaar dat niet aan praten toekomt thuis. Ook best een therapie. We gaan lekker eens met z'n tweeën de hei op en proberen eens te praten over zaken waar je het normaal niet over hebt.
Ja, hele goeie. Ik hoorde het laatst ook iemand tegen me zeggen. Hij zegt, wandelcoaching, wat leuk. Dat doe ik samen met mijn vrouw. En eigenlijk zei hij ook, ik heb jou niet zo nodig. Ik dacht, prima. Dat hoeft ook niet. Maar hij zei, we bespreken best moeilijke onderwerpen. En dan lopen we naast elkaar en dan komt er heel veel uit. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Wandelcoaching is eigenlijk ook een manier van... Het raakt een manier van leven, weet je wel. In beweging zijn, met elkaar optrekken. Terwijl zitten op een stoel moet je gewoon niet te lang doen.
Nee. Dit is een van de twee schaapskuddes hier in Nederland, toch?
Ja. Maar ze zijn er hort op, denk ik.
Het ruikt hier goed.
Het ruikt hier goed.
Maar er lopen wat schaapjes.
Ja, wel uit de wind.
Hoe ben jij ooit in de psychologie terechtgekomen?
Ja, dat is lang geleden natuurlijk besloten dat ik dat zou gaan studeren. Ik wist van tevoren niet eens of ik... In die tijd was dat wel belangrijk. Dat ik dacht, ja, ik ga een opleiding beginnen en ik weet niet eens of ik het kan. Of ik er goed in ben. Want ik kon aan de vakken op school wel zien waar ik goed in was. Maar ik dacht, nee, ik wil echt iets met mensen doen. Iets wat... toevoegt, weet je wel. Ik moest er nog een...
Wel hulpverlening.
Ja, wel ja. Hulpverlening. Ja, ja. Dat zit wel een beetje in het aard van een beestje. Natuurlijk, dat heeft iedereen, dat je toch iets kiest wat ergens wel in je zit. Of je het nou bewust bent of niet. Dus, en dat wist ik ergens ook wel, maar ik ben het gewoon gaan doen. En later ook de praktijk begonnen.
Maar die hulpverlening, dat je dat graag wilde, heeft dat ook iets met je jeugd te maken?
Ja, absoluut. Ja, dat heeft daarmee te maken dat ik geneigd was om verantwoordelijkheden op me te nemen. Vooral sociaal-emotioneel. En als ik voelde bij de ander, het loopt niet zo lekker, dat ik geneigd was om daar betrokken bij te zijn en soms ook te veel op me te nemen. Daar zit natuurlijk een gevaar in. Maar ik weet ook dat ik als jonge tiener op ziekenbezoek ging en me niemand zei mij dat ik dat moest doen. Dat deed ik gewoon spontaan. Ik dacht, hey, er ligt iemand in het ziekenhuis en die ken ik. Hey, ik ga er langs. En dan zat ik gewoon een praatje te maken en dan ging ik weer naar huis. Dat ik denk, apart, dat deed je dan toch.
Maar dat moet ergens vandaan komen.
Ja, dat komt ergens vandaan. Hoe moet je dat nou zeggen?
Kijk, hier spreekt de psycholoog.
Psycholoog weet ook niet alles. Nee, ik kom uit een doktersgezin. Dus dat zal ongetwijfeld mij beïnvloed hebben. In die zin dat ik niet bang was voor het ziekenhuis. Dus ook gewoon binnenstapte. Ik vond het werk van mijn vader heel interessant. Mijn moeder is trouwens ook arts. Maar mijn vader heeft tot en met zijn pensioen kunnen werken. En ik denk ook wel dat ik een pastoraal hart heb. Ik merk het ook naar gewoon in de natuur. Dat ik geen dierenarts wilde worden, maar wel begaan was met dieren. Dus eigenlijk alles wat leeft. En ook nu, als ik merk van er worden bomen omgehakt door de gemeente Ede. Ja, dan ga ik uitzoeken waarom gebeurt dat. En dan kom ik tot de ontdekking dat het exploitatie is. Ja, dan word ik boos. Dan denk ik, die bomen, die zijn tientallen jaren oud. En die kap je op een klein stukje grond voor bebouwing. En dan denk ik, moet dat echt? Natuurlijk, er zullen allemaal goede plannen en redenen voor zijn. Gaat nu te ver. Maar dan word ik wel boos. Dan denk ik, natuurbeheer is geen exploitatie. We moeten echt zuinig zijn op de bomen.
Ben je blij met je werk?
Ja, ik heb heel leuk werk.
Jij hebt het eigenlijk heel leuk gemaakt, hè? Want was je gelukkig toen je gewoon op kantoor zat in Utrecht?
Ja, toen was ik gelukkig. Ik was zeker wel gelukkig, maar ik nam het ook wel heel serieus op. Ik nam mijn taak heel serieus op. Dus het was mooi en leuk en bijzonder. Maar ook ergens wel zwaar. En ik trok ook wel dingen aan, zoals ik net al uitlegde. Ik dacht dat ik goed op mijn grenzen lette. En dat deed ik ook wel. Maar bepaalde ingrijpende dingen van mensen, die raken je toch. En dat is niet erg, dat het je raakt, dat is goed. Maar je moet het niet te lang meedragen. Je moet het op een gegeven moment weer loslaten van...
Want hoe simpel is het leven voor een psycholoog? Je weet toch precies hoe een puzzel in elkaar past?
Nou, ten eerste is het niet zo dat ik compleet weet hoe het allemaal zit. Dat is niet zo, hoor. Dat is een illusie. Je hebt wel wat meer bagage dan de gemiddelde burger. Zoals ook een automonteur. Hopelijk meer weet van de auto dan ik. Want daarom ga ik ook naar hem toe. Maar een psycholoog heeft net zo goed als andere mensen. Net als iedereen. Moeilijke dingen, pijnlijke dingen, tegenslag, ontmoediging. Of ook geconfronteerd worden met de moeite van anderen. Dat heeft iedereen hetzelfde. En het punt is, stop je dat weg? Ga je er omheen of ga je er doorheen?
En wat is het beste?
De doorheen, ja, dat wist jij wel.
Open deur en trappen.
De doorheen is het beste, maar het lastigste.
Ja. Ja. Maar wel het meest constructieve, het meest oplossende.
Ja. Het lastige van al die dingen is dat als in je kindertijd onherkend, onverwerkt verdriet zit, ontstaan er allerlei mechanismen. om het te voorkomen, om het te verbloemen. Ja, dat zijn de afweermechanismen die ons helpen om verder te komen. Maar als het niet tijdig wordt herkend, gaan die afweermechanismen een eigen leven leiden. En dat is natuurlijk met perfectionisme ook zo. Op een gegeven moment gaat het een eigen leven leiden.
En dan sla je door.
Sla je door, dan waar ging het ook weer om?
Nu spreek je uit ervaring, hè?
Ik spreek nu uit ervaring. Dat, dat je op een gegeven moment last krijgt van perfectionisme. Ik kreeg daar last van. Ik dacht, het is kritisch, het is negatief. Het helpt niet. Het is ook niet het leven zoals het bedoeld is. En dan help je andere mensen en dan merk je, hé, ik weet wel dat ik ook dingen heb. Maar er echt aan gaan staan, dat is confronterend, dat is pijnlijk. Maar wel heel bevrijdend. Dat je bijvoorbeeld probeert om fouten te voorkomen. Ja, dat heeft een kortstondig effect. Namelijk, je zal geen fout maken. Maar het heeft een veel langer en dieper effect. Namelijk, je bent heel erg geremd. En het zal de angst die eronder ligt blijven voeden. Dus als je dat op een gegeven moment gaat ervaren van, ja, maar ik begin er last van te krijgen. Perfectionisme brengt mij helemaal niet wat ik zoek. Ik zoek leven, ik zoek rust. Ik zoek vreugde. Nou, dat brengt perfectionisme echt niet.
Waar kwam dat bij jou vandaan?
Ja, uit het gevoel van minder zijn. Ik weet absoluut dat mijn ouders van me houden. Maar in mijn ouderlijk huis was ook perfectionisme. Ouders nemen ook hun koffertje mee. Dus dat is wel een belangrijke component. En ook dat ik mij vergeleek met mijn jongere zus. En nou ja, dat was niet gunstig voor mij.
Je bokste tegen erop.
Ja, het was niet eens competitie. Het was innerlijk. Bij mij sloeg het meer naar binnen. Van bang om te falen. Je gaat ook dingen vermijden. Maar goed, die twee dingen gaan vaak samen op. En dat heeft een hele remmende werking. Het is alsof je in de auto rijdt.
En je handrem staat erop.
En de handrem staat erop, ja.
Toch heb je het opgelost, hè?
Ja, dat was een lange wandeling. Ja? Dat was een lange wandeling. Maar een hele mooie.
Je bent er doorheen gegaan.
Ja, ik ben er doorheen gegaan. Ik merkte gewoon, dat heeft veel te maken gehad met de genade van God leren kennen. Niet theoretisch, maar echt op hartsniveau. En dat heeft tijd nodig. Het is net als droge grond, zoals we daar zien. Ja, die is na één regenbui nog niet doorweekt. Daar moeten heel veel regenbuien overheen gaan. En misschien ook wat compost erop, want dit houdt niet. Dus dat veranderproces, ja, dat is jaren geweest. En het is ook niet zo dat ik in mijn jeugd alleen maar perfectionistisch was. Ik merkte dat zowel goede dingen bloeiden, maar het perfectionisme groeide erbij. Het is als het ware een tuin. Ik vergelijk het als een tuin met bloemen met onkruid. Dus het is niet zo dat ik alleen maar perfectionistisch was. Maar het was wel iets wat echt hinderlijk werd.
Maar wanneer ging die knop om? Dat je dacht, ja, daar moeten we maar eens vanaf?
Nou, ik heb in dat interview 2000 genoemd.
In Eva?
Maar, ja, in Eva. Ja. Maar eigenlijk ging daar al heel wat aan vooraf. Dat je dingen ontdekt over je gedachtegangen. Dat je ontdekt waar komen de spanningen vandaan. Dat je leert, hé, ik mag er zijn. Maar toen, in 2000, voelde ik een soort eerste, diepere omslag. Dat ik dacht, ja, maar ik keer mij hiervan af. Ik wil dit niet meer. Dus je weet wel hoe dat gaat. Je kan eerst nog een beetje rondjes draaien en dingen leren. En ik vergelijk het ook met een boom. Als die gerooid wordt, ga je eerst de grond eromheen helemaal losmaken. De wortels helemaal vrijmaken. Altijd voorbereidend werk. En dan ga je pas de boom eruit halen met wortel en al. En dat is wel ingrijpend, maar er is heel veel aan vooraf gegaan. Zo zie ik het ook. Procesmatig, ja. En daarna heb ik ook nog momenten gehad natuurlijk. Na 2000, het is geen magisch getal. Van, hé, dit hoeft niet meer. Perfectionisme is een juk. En dat hoeft helemaal niet.
Tijd voor een kopje koffie. Noordginkel. Wat is dat precies hier?
Noordginkel, en dan is er ook Zuidginkel, is het uitgestrekte bos- en heidegebied. Wat heel bekend is. Ook wel beroemd, vind ik. Maar ook met weilanden, vennetjes, plassen hierachter. Dus het is heel gevarieerd. En de hei moet natuurlijk blijven en daarom hebben we schapen.
En hei is er voldoende hier nog, hè?
Nu nog wel, ja. Prachtig.
Ja. Ja. Hey, we gaan het gesprek besluiten. En eigenlijk heb jij wel een heel mooi beroep, hè?
Ik heb een heel mooi beroep. Het is eigenlijk met iemand opwandelen en iemand helpen om het leven te ontdekken. De mooie dingen van het leven te ontdekken.
Ja, morgen.
En iemand helpen om zichzelf te helpen. En dat het leven is echt een groot cadeau. Op het moment dat je het leven als een plicht ervaart, of hoofdzakelijk als een plicht ervaart, kan het heel zwaar worden en somber, zwartgallig.
Het leven, sleur ook.
Sleur, ja. Plichten, moetens, verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden horen wel bij het leven, maar het leven is in de eerste plaats een geschenk. Een heel groot geschenk dat je deel mag hebben aan iets wat eeuwig is. Want het leven is een eeuwige dimensie. En zoals God ook die schepping heeft gegeven, die tuin. Dat is een cadeau aan ons. Het eerste kunstwerk aan ons. Om ervan te genieten, om er goed voor te zorgen. Laat het eens op je inwerken, zou ik zeggen. Ook als het niet zo goed lukt. Van ja, wat zegt die natuur me nou? Vraag de schepper eens. Open mijn ogen en laat het me zien. Wat zegt u tot mij door die schepping heen, door de natuur heen? Want er ligt heel veel in verborgen. En ik geloof ook, van wie zoekt zal het vinden. Want God laat zich vinden en die verborgen schatten in de natuur laten zich ook vinden. De natuur is natuurlijk het eerste boek, het levende boek wat hij heeft gegeven. Als je merkt dat je negatieve gedachten hebt en sombere gedachten, straffende gedachten, dan is dat tweede boek ook heel handig. Het wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Maar in Romeinen staat, heel mooi, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, ik denk, we zijn heel vaak onze eigen vijanden. We veroordelen onszelf en dan ook anderen. Straffen onszelf, we drukken onszelf neer, maken onszelf heel klein. En dat is niet hetzelfde als nederigheid. Nederigheid is eigenlijk zeggen, Heere God, zoals u het ziet, zo wil ik het ook zien. En als u zegt dat ik waardevol ben, dan is het zo. En als u zegt dat ik iets verkeerd heb gedaan, dan is dat ook zo. En God heeft zeg maar het mooiste voor het laatst bewaard, dat is zijn eigen zoon. Om ons echt te laten zien, ik meen het, ik meen het, ik meen het. Ik ben voor jullie en ik heb leven en overvloed. En Jezus is zo dichtbij gekomen. Heeft zich zo vereenzelvigd met onze sores. Dan is hij ook wel het vertrouwen waard. Hij heeft aan een half woord genoeg. Dus ik zou zeggen, spreek dat halve woord. En ontvang leven, zoals het is bedoeld.
Als mensen meer informatie willen over het wandelen.
Ik heb een site, die heet Lichtvoetig Leven. En dan vind je verhalen en wandelingen en kan je aanmelden of vragen stellen. www.lichtvoetigleven.nl